Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, hartelijk welkom in deze dienst, waarin de nieuw benoemde ambtsdragers bevestigd zullen worden. Het thema van deze dienst is: ik geloof in de Schepper. Voorganger vanmorgen is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Mocht u naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bij ons terecht. U bent van harte welkom. Organist vanmorgen is Simon Kadijk. De kinderen van de kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is bestemd voor de zending in het Nkutu-district in Zuid-Afrika. We zijn blij met een nieuw lid in onze gemeente. Het is Mirjam Langrodi. Als ze er al is, ze had moeite om het gebouw te vinden, dan zal ze zich nu graag voorstellen. Is ze er intussen? Nog niet. Dan wordt dat op een later moment. In tegenstelling tot wat in de contactsleutel vermeld staat, zal niet dominee Timmerman, maar dominee Van der Dussen in de dienst van volgende week voorgaan. Fenna van Gurp zal nu iets vertellen over het najaarskamp.
Ja, zoals jullie allemaal zien, we gaan weer op kamp. Dit zal 7, 8 en 9 november zijn. Het is voor 12 jaar en ouder, dus schrijf je snel in. Het is uiterlijk 30 september dat jullie hier kunnen inschrijven. En dit is zodat we willen weten hoeveel deelnemers we hebben. En daarna kun je ook gewoon bijna niet meer inschrijven. Dus wees er snel bij. We hebben de inschrijflijst voor in de kerk op een ronde tafel staan. En er liggen ook briefjes bij, zodat je weet naar wie je het kan overmaken, het geld. Het thema is hoe linked ben jij? Hoe linked ben je met de kerk? Hoe linked ben je met je vrienden? Dus ik zou zeggen, kom allemaal, het wordt hartstikke gaaf. En ik heb er in ieder geval zin in. Dus ik zie jullie allemaal dan.
Voorafgaand aan de voorbeden zal Arend Kastelein straks iets vertellen over de komende Alpha-cursus. Vanmiddag is er een jeugddienst in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Orionstraat. De aanvang is 16:30. Het thema van die dienst is: God gelooft in mij. Misschien dat Jos Vreugdenhil daar nog iets over wil toevoegen. Niet? Wel? Niet? Geen verdere mededelingen dus over het thema. U bent waarschijnlijk nu allemaal zo nieuwsgierig dat vanmiddag de GKV uitpuilt. In dit kerkgebouw is er vanmiddag geen dienst, dat wil zeggen niet van onze kerk, maar wel een dienst van onze Koreaanse zusters en broeders. Dan gaan we nu zingen. Uit de eigen bundel lied 194 en na een moment van stilte, votum en groet zingen we psalm 136 vers 1, 2, 3, 4, 12 en 13. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Ja, u mag gaan staan. Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en jullie en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Kinderen, als jullie horen bij kinderbijbelgroep 1, dan kunnen jullie niet naar boven, maar ergens hierachter, een van de vele zalen, is voor jullie plek. Ik heb van 1 hier staan, maar als er van andere groepen ook zijn...
Er is eerst een vertelling.
Prachtig! Ik ga luisteren, Nel. En jullie komen dan allemaal naar voren, hè? Nu is er echt plek.
Ruimte genoeg, ja. Mogen jullie... Oh, jullie mogen wel met je gezicht naar het scherm zitten. Vind je dat goed? Maar kijken of je het kan... kan zien. Dat is misschien handiger als je hier op het podium komt zitten, want het zit niet fijn, joh. Dan zit je met je billen naar beneden, met je benen omhoog. Kijk, want dan komt daar zo meteen een plaatje. Het verhaal gaat vandaag over beloftes en over vertrouwen, maar ook over... Kijk maar, kom er maar bij. Pas nog best, kom, ga naar je zus. Ja. Kijk maar eens eventjes. Hoe ziet dit kindje eruit? Kirsten. Beetje verdrietig, hè? Ja. Ik zal even de microfoon bij. Verdrietig, ja. Wat zou er kunnen zijn? Wie kan er iets bedenken waarom dat kindje verdrietig zou kunnen zijn?
Dat iemand hem heeft geslagen.
Dat kan. Ja. Wat zou er nog meer kunnen zijn? Waar kan je nog meer verdrietig om wezen? Wie weet er nog iets?
Als je gevallen bent.
Als je gevallen bent of...
Als je geen vrienden hebt.
Ook ja. Allemaal dingen waar je verdrietig om kunt zijn. Wie is er zelf wel eens verdrietig? Iedereen, ik denk iedereen wel eens. Hè? Als ik dat aan de grote mensen zou vragen, zouden ze ook wel hun vinger opsteken, denk ik. Iedereen is wel eens verdrietig. Ja, hoort er ook een beetje bij, hè? Ja. Kijk, die zijn ook heel verdrietig. En wat doen ze? Wat doen ze nu bij elkaar? Ze zijn allemaal verdrietig. Wat doen ze dan, Kirsten? Hoe heet dat? Hoe heet dat wat je doet als iemand verdrietig is? Weet je niet? Wie weet dat? Hoe heet dat? Kijk eens. Wat doet het meisje bij dat andere kindje?
Troosten.
Heel goed. Troosten, hè? Zo heet dat. En wat doe je als je iemand troost? Wie heeft dat wel eens gedaan? Wie heeft wel eens iemand getroost? Wie heeft dat iemand getroost?
Ik.
Wat was dat toen?
Was er iemand vervallen?
Ja. En wat doe je als je iemand troost? Wat doe je dan bij diegene die verdrietig is? Wat kun je doen? Je kunt, zoals dit kindje, een arm om iemand heen slaan, hè? Dat is troosten. Of misschien kun je iets aardigs zeggen. Of misschien kun je alleen maar naast iemand gaan zitten. En voor de rest niks. Dan is het al genoeg dat je er alleen maar naast zit. Dat kan ook, hè? Dat is ook troosten. Ja. Vandaag gaat het verhaal over iemand in de Bijbel die ook erg verdrietig was. Kijk, dit zijn Abraham en Sarah. Abraham en Sarah zijn al heel oud geworden. Weet je nog, Abraham die moest verhuizen van de Heere God? Hij wist niet waarheen, maar hij ging wel. En Abraham en Sarah die heel lang om een kindje gebeden hebben... Het duurde zo lang en de Heere God beloofde steeds... Abraham, je zult een zoon krijgen. Dat duurde heel lang. Pas toen ze erg oud waren, kregen ze een zoon. Dan was Sarah ontzettend blij. Eindelijk. Nu is Sarah echt al heel oud geworden. Nog ouder dan op dit plaatje. Wel 127 jaar. Dat is oud, hè? En als Sarah 127 jaar is... Dan sterft ze. Abraham is ontzettend verdrietig. Hij houdt zoveel van Sarah en ze zijn zo lang samen geweest en ze hebben zoveel samen meegemaakt. Kun je je voorstellen dat hij heel verdrietig is, hè? Ja. Daarom wil hij voor Sarah een mooi graf kopen om haar in te kunnen begraven. Maar Abraham en Sarah wonen in Kanaan, ook al een hele poos. Maar dat land heeft God aan hun beloofd, maar dat is nog niet van hun, hè? Dat heeft God nog niet aan hen gegeven. En zoals Abraham zelf zegt, ik ben nog steeds een vreemdeling in dit land. Er is nog niets dat van mij is in dit land. Dus moet hij een graf gaan kopen. Hij gaat naar de stad, 's avonds zitten de bazen van de stad in stadspoort. En dan gaat hij naar die mannen toe en hij zegt, ik wil mijn vrouw graag begraven. En ik wil een stuk land kopen. Oh, zeggen die mannen, Abraham, wij kennen jou. We weten dat je een belangrijk man bent. En dat de Heere God aan jouw kant staat. En dat de Heere God jou zegent. We weten helemaal van jou. Je mag haar begraven. Je krijgt het land van ons. Dat hoef je niet te kopen. Zo zegt Abraham. Maar ik heb een mooie plek gezien. Bij een akker. En dat heet dat is bij de grot van Machpela. En dat is bij de akker van Efron. Zo heet die meneer van wie die akker is. En dat wil ik graag kopen. Efron, die zit ook bij al die mannen in de stadspoort. En die hoort wat Abraham vraagt. En die zegt, oh nee, geen sprake van hoor. Je mag het hebben. De akker mag je hebben en de grot mag je hebben. U mag uw vrouw daar begraven. U krijgt het van mij. Maar dat wil Abraham. Het is wel heel... Wij denken, nou dat is best aardig van Efron. Maar dat wil Abraham niet. Abraham wil blijven vertrouwen op de Heere God. Die heeft gezegd, ik geef jou het land Kanaan. Als hij het krijgt van Efron, dan kan Efron later zeggen, het eerste stuk land wat Abraham hier heeft gekregen, heeft hij van mij gekregen. Niet van de Heere God, van mij. En dat wil Abraham niet. Daarom zegt hij, nee Efron, luister. Hij buigt diep voor hem. Hij zegt, ik wil het van je kopen. Zeg me wat de prijs is. Nou, denkt Efron, als Abraham het wil kopen, dan wil hij er ook vast een goede prijs voor betalen. Ik vraag er meer voor dan het eigenlijk waard is. En Efron zegt, 400 zilverstukken kost het stuk land en die grot. Is eigenlijk veel te veel. Het is veel minder waard. Maar Abraham moppert niet. Abraham weegt het geld, hij telt het geld, zodat hij zeker weet dat het precies 400 zilverstukken is. En hij geeft het Efron in handen. En nu is dus een stuk land van Abraham zelf, het eerste stukje in Kanaan, wat van Abraham zelf is, wat in zijn bezit is. En Efron zal dat niet zo bedoeld hebben, maar hij heeft er een beetje aan meegeholpen, dat het eerste stukje van Gods belofte nu begonnen is, hè? Het eerste stukje land. Dat is nu van Abraham. Nu kan Abraham terug naar Sara. Hij laat haar begraven bij de grot van Machpela. En nu moet Abraham alleen verder. Maar met God. Niet verlaten. Met God. Ook al is Abraham nog zo verdrietig. En dat hij nu alleen en dat hij nu Sara moet missen. Hij weet dat God met hem meegaat. En dat moeten wij ook altijd onthouden. Hè? Hoe verdrietig je ook bent, of hoe verdrietig je nog een keer gaat worden in je leven, dat je altijd mag vertrouwen dat God bij jou is. Ja? Zou je dat doen? Ja? Goed zo. Volgens mij gaan ze nu naar achteren, of zingen we nog een lied? Danielle? Nee? Oh, dan mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 met Danielle mee.
De nieuwe kinderbijbelgroep 1.
De nieuwe bij kinderbijbelgroep. Dus oh ja, we hebben er nu 3.
1 en 2.
Ja. Ja. De kinderen die op school in groep 1 en 2 zitten, die mogen nu naar achteren. Ik weet het al niet meer, nee. Hoeveel microfoons heb ik? Tiener groep 1, en dat zijn de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool, die mogen met Rebecca mee.
Laten wij bidden. Heere God, het is waar. Allemaal zijn we soms verdrietig. En dat begint dus al als je heel klein bent. En het zien van verdriet, dat merken wij. Dat maakt dat je eigen verdriet ook weer kunt voelen. Wij zijn er blij mee dat u een God van troost wilt zijn. En dat we dat in de kerk ook zullen vinden. Dat u dat belooft. En daar houden we u aan, ook op deze ochtend. Dat we iets van troost zullen ervaren. We danken u dat we ons ook diep gelukkig kunnen voelen soms. En sterk, zodat we de wereld aan kunnen. Wilt u ook dan ons iets te zeggen hebben vanmorgen? Zodat we in ons geluk en in onze kracht ook Jezus Christus willen volgen. Zo bidden we om een gezegende kerkdienst voor ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. Elke zondag doen we het. Ons geloof belijden. Vaak met de 12 artikelen. Soms denken mensen wel eens, wat een routine. En dan wordt het een prevelementje. Daniel Timmerman en ik gaan in een oude traditie staan als wij de komende zondagen stuk voor stuk de 12 artikelen met u gaan doornemen. En dan ook echt met de bedoeling dat ze stuk voor stuk weer meer worden dan het prevelementje, de routine. Oh ja, dan moet ook nog vanmorgen. Zo dat je iets doet als je zegt, ik geloof. En vanmorgen is het dus, wat doen wij als wij zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik kies daarbij twee stukken uit het boek Openbaring om te lezen. En ook volgende week wil ik stukken uit Openbaring kiezen. En dat heeft zeker ook te maken met de nervositeit en de angst die er deze zomer in de hoofden en de harten van verschrikkelijk veel mensen zit. Mensen binnen en buiten de kerk. Dat maakt eigenlijk niet uit. Nervositeit, angst vanwege dat de wereld wel erg onveilig aan het worden is. Dat zeggen ook de deskundigen. Op afstand de gevaarlijkste crisis sinds de Koude Oorlog, zeggen politieke analisten. Paus Franciscus, die op een plek was waar hij de toestand bezocht die 100 jaar geleden bij de Eerste Wereldoorlog in de aandacht stond, waarbij zijn grootvader ook gevochten heeft. Paus Franciscus heeft in de toespraak die hij daar hield gezegd, het lijkt wel alsof we nu verschillende hoofdstukken van de Derde Wereldoorlog aan het beleven zijn. Ik geef zijn analyse voor wat het is, maar het feit dat zulke mensen deze woorden in de mond nemen, dat zegt iets over die gevoelens van angst en zorg. En het laatste Bijbelboek is er dan bij uitstek één, waarbij je de grote greep ziet en het grootste visioen, het kosmische drama vanuit het perspectief van het einde. Daarom dacht ik, is het goed om met elkaar in Openbaring te lezen. En het zal blijken dat zich dat perfect laat combineren met die 12 artikelen. Dat wil niet zeggen dat we dat één op één. Uiteraard zijn er ook preken waarbij Openbaring dan niet langskomt. Maar ik wil er wel één van de draden van maken. Vanmorgen over God de Schepper in Openbaring. En daarbij lezen we Openbaring 4 en een stukje uit Openbaring 11. En dat zal Fenna van Gurp doen.
Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom, hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van een jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: u komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Gaan we naar Openbaringen 11 en dan 15 tot 19. Toen blies de 7e engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot een eeuwigheid. De 24 oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was. Want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden en om een dienaren, de profeten, te belonen evenals de heiligen en degenen die jong en oud ontzag hebben voor uw naam. En ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen. Toen ging het Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen en aardbevingen en zware hagel.
Alles is hier groots, behalve deze tijdelijke preekstoel. Dus dat is even wat prutsen. Ja. Als jij zegt: ik geloof vast en zeker dat ik morgen het eerste uur vrij heb. Wat doe je dan met je wekker? Dan ben je een oen als je je wekker niet ietsje later zet. dan normaal. Als jij zegt, ik geloof vast en zeker dat het vanmiddag gaat regenen. Ben je dom, je geen paraplu meeneemt. Als jij zegt, ik geloof vast en zeker dat God de wereld geschapen heeft. Hoe draag je je dan? Dat is de vraag. Zo dat alle vrijblijvendheid eraf gaat. Als je dan gaat staan en dan straks mee zegt in je hart met Fenna, omdat dat de geloofsbelijdenis van ons allen is. Ik geloof vast en zeker in God, de Almachtige, de Vader, schepper van hemel en aarde. Wat voor gedrag hoort daarbij? Ik pik er twee dingen uit de velen vanmorgen. Het eerste is knielen, overgave, vertrouwen. Het tweede is aan Gods kant gaan staan, Jezus volgen. Die twee dingen, die vind ik terug in Openbaring. Plus nog een heleboel andere, maar we moeten het beperkt houden. Eerst knielen. Dat doen de 24 oudsten in Openbaring 4. Ik heb een aantal teksten onder elkaar gezet. Openbaring 4 is een blik op de hemelse troonzaal. En daar zou je een kleurenplaat van moeten hebben. Want de stenen die daar genoemd worden, de edelstenen, dat gaat om de schitterende kleuren waarin de Heere God, om zo te zeggen, verschijnt. Ik sla dat allemaal over en kom bij het einde waarvan 24 oudsten gezegd wordt dat ze zich neerwerpen voor God. Zoals je dat ook in moskeeën ziet, hè, dat languit op de grond gaan liggen. En ze werpen hun kronen, hun kransen ook voor de troon neer. Dat zijn naar alle waarschijnlijkheid hemelse wezens. De hemelse hofhouding van God vind je bijvoorbeeld ook in Psalm 89 vers 8, de raad van de hemelingen. En zij zeggen dat zij dat doen omdat zij geloven dat God de wereld geschapen heeft. Niet u komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En nu is het zo apart dat ze dat doen door te knielen, door een gebaar van onderwerping te maken. En dat heeft er alles mee te maken dat God daar degene is die op de troon zit. God wordt hier ook omschreven als hij die op de troon zit. En dat is het symbool van macht, van wereldbestuur. En die twee dingen horen nu bij elkaar. Ze aanbidden God in zijn majesteit en in zijn tronen, omdat hij de wereld geschapen heeft. Als schepper zit hij op de troon. Dus dan heb je het niet over wat lang geleden gebeurd is toen de wereld begon er te zijn. Dan heb je het over hoe God nu als de schepper zeggenschap heeft over de wereld. Hij als enige. Dit hemel op. Hemelse troonzaal. Verderop in Openbaring komen wij mensen aan de beurt. Alle mensen. Ik verwijs naar de tekst in Openbaring 14. Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Dat is de oproep aan heel de mensheid. Niet een deel En zeker niet alleen aan de kerk. Dit is de oproep aan alle mensen die geschapen zijn en die ook reden hebben om deze die op de troon zit te aanbidden. En er is in de Openbaring altijd ook in discussie met al die andere figuren die op de troon zitten. De keizer van Rome bijvoorbeeld. En dan kun je gelijk aan de keizers in onze tijd zitten, denken die op de troon zitten. Dat zit in Openbaring heel diep. Maar dat is niet de wereldbestuurder. Daar hoef je niet op te wachten dat die de wereld goed gaat maken. De enige die echt de wereld bestuurt vanaf zijn heilige troon is God. Dus ook al verbeeldt die keizer zich van alles, voor hem kniel je niet. Je knielt voor niemand. Je knielt alleen voor de Heer. Alle mensen krijgen de oproep, aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Geef hem de eer, heb ontzag voor hem, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. En dat betekent zeker ook het oordeel over de keizer van Rome en zijn machtige wereldrijk. Dat zit er dus allemaal in. Als je vast en zeker gelooft dat God de wereld geschapen heeft. Daar hoort dus bij ook, oh, maar dan zit hij dus op de troon. En daar hoort dan dus ook bij, oh, en dan zijn dus al die andere figuren die op de troon, op hun troon zitten, minder machtig. Want zij zijn maar schepselen. En daar hoort dus ook bij dat je dan zegt, maar dan heb ik dus met al die andere figuren, als het erop aankomt, niks te maken. En daar hoort dus ook bij dat je ook zelf van je troon afkomt. En zegt, Heer, u bent degene die achter het stuur zit. En ik niet. Knielen, buigen als symbolen van overgave. En vertrouwen. En dat laatste gaat toch eigenlijk voorop. Het is een zegen als er een schepper is die trouw is aan zijn wereld. En als het niet alleen maar een wereld is die dobbert in de oceaan van de toevalligheid. En dat je dan overgeleverd bent aan allerlei krachten. Hele boze krachten, wat minder boze krachten, goedbedoelende krachten, enzovoorts, enzovoorts. En vandaar dat de Openbaring opent met dit grandioze visioen van de troon. En dat is het troostmotief in de Openbaring. God zij dank, deze razende wereld, die heeft een schepper achter zich. Een schepper die zich ook niet van de wereld afkeert, maar die troont en regeert. Zijn wil de oorsprong van alles wat is, maar ook in Openbaring de voltooiing van alles wat is. Heel apart in het boek Openbaring is dat je eigenlijk bijna nooit iets uit de mond van God hoort komen. Het zijn alsmaar engelen en anderen die spreken. Hem die op de troon zit, doet niet zelf het woord. Tot helemaal aan het eind. En dan, let op. Nu spreekt hij zelf. Nu gaat geen engel het voor hem doen. Nu spreekt hij zelf. En wat zegt hij? Alles maak ik nieuw. Ja. Zeer geëngageerde schepper hebben wij. Oké, geloofsbelijdenis doen. Ik geloof in God, de schepper is. Geef je vertrouwen aan hem. Schreeuw tot hem. Tot wie anders. Hij heeft de boel gemaakt. Hij alleen. Spreek hem aan op zijn engagement. Spreek hem aan op zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft de verantwoordelijkheid. Hij alleen. Want hij heeft het gemaakt. En daar wil hij op aangesproken worden. En nu gaan we een stap verder. En dat is dat dit geloof in God de Schepper in openbaring ook betekent dat je aan zijn kant gaat staan. Dat gebeurt al als je hem aanbidt. Als wij hier als christenen straks die geloofsbelijdenis uitspreken, dan doen wij dat ergens ook namens die hele mensheid. En in het verlangen dat we gevolgd worden door de mensheid. Dat is een belangrijk motief. Dit is niet een privébelijdenis van christenen. Dit is iets wat God uit alle monden wil horen. Je bent als kerk nooit dat de draden met de andere mensen zijn doorgesneden. Als kerk ben je verbonden met die mensheid. En is onze belijdenis iets waarbij je over je rug kijkt van waar blijven jullie nou? Daarom een mooi moment dat in onze kerkdienst vanmorgen voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente ouderlingen met een speciale taak voor het missionaire worden bevestigd. Dit is zo wezenlijk voor het christelijk geloof. Dat wij niet kunnen volstaan met wij belijden. Maar dat er een beweging in de wereld zit. Kom er ook bij. Kniel ook. Aanbid ook. Heb ook dat vertrouwen. En dan gaat het verder. Want dan betekent het ook aan Gods kant gaan staan als hij de strijd aanbindt met alle machten die kapot maken. Dat is het bijzondere wat in Openbaring 11, vers 17 en 18 staat. Het zal op de volgende dia staan. Wij danken u, Heer onze God. De tijd is gekomen om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. Dat is weer die hemelse hofhouding van de 24 oudsten. En let u nu op dit regeltje. De tijd is gekomen om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. Wie zijn dat? Hen die de aarde vernietigen. En dan kijkt Openbaring toch weer de kant op van het wereldrijk van Rome. Dat wereldrijk deed goede dingen. Je had de zogenaamde Pax Romana, de Romeinse vrede. Er zat ook wel een zekere rust in die tijd. Maar vergis je niet, het was een keihard bewind waarbij verschrikkelijk veel bloed vloeide. En waarbij ook, en dat vind je in Openbaring 19 vers 2 met zoveel woorden, waarbij ook een soort morele verwoesting plaatsvond. Het was een morele troep, hebben de eerste christenen gezien. En vandaar in Openbaring 19, de grote hoer heeft door haar ontucht de wereld in het verderf gestort. En hier staan weer bijna dezelfde woorden als in Openbaring 11. Is de aarde aan het vernietigen door moreel en religieus verderf. De hoer van Babylon. Een smerige, ontaarde troep in dat Romeinse wereldrijk. En daar bindt God de Heer de strijd mee aan. Dat is ook erg. Als jij als maker ziet hoe anderen wat jij gemaakt hebt kapot maken. Is het je wel eens gebeurd? Dat je iets moois hebt gemaakt en dat een ander het kapot maakt? Om woedend te worden. God ziet dat. De haren rijzen hem ten berge. Mijn schepping, wordt kapot gemaakt. Dat is de toon van verontwaardiging die in dit gedeelte zit. God is kwaad. God is tot in het diepst van zijn ziel gegriefd. Zijn schepping wordt door vernietiging bedreigd. Hij wordt smerig gemaakt, verpest, naar de Filistijnen geholpen. Ja, en dan zie je ineens de beelden van deze zomer langskomen. Wat een verwoesting in deze wereld. Ik zag een foto, een krankzinnige foto van kinderen die spelen in een bomkrater in de Syrische stad Aleppo. Er stond heel veel water in, een om een zweefduik. Prachtige stad. Helemaal kapot. En kinderen spelen in de bomkrater. Al die beelden die ons nerveus maken, die horen hierbij. Ik zag een film over de Eerste Wereldoorlog en ik had dat nooit beseft. Maar toen zijn voor het eerst vliegtuigjes boven Parijs gaan vliegen. En toen kwamen ze op het idee, als we hier nou eens wat bommen daaruit gooien. Kijken hoe dat werkt. Dat is nog maar 100 jaar geleden. Eerder was dat nooit gedaan, kon dat ook niet. Het richtte naar verhouding weinig schade aan. En moet je nu eens kijken. En dat is het griezelige. Het technisch vermogen waarmee wij kunnen verwoesten, dat is zo toegenomen. Vandaar dat iedereen zijn hart vasthoudt. Als de grootste schurken ook de grootste vernietigingswapens in macht krijgen. Hier is een woord voor destructie. Dat staat tegenover constructie. Constructie is iets opbouwen, iets mooi maken, iets constructiefs, iets opbouwends. Destructie is het tegenovergestelde. Dat is het kapotmaken, dat is het ontmantelen, dat is het afbreken, dat is het ruïneren. En psychologen zeggen, ja, en het erge is dat er in ieder mens ook wel destructieve krachten zitten. In elk geval wat IS presteert. Dat is destructief tot in zijn essentie. En die destructieve krachten, die hou je dus niet buiten de deur. Amerika wou het gaan opknappen in Irak. En wat is er gebeurd? En toen kregen we in Amerika zelf Guantanamo Bay. En die verschrikkelijke gevangenis in Bagdad met ook weer destructie. En dat is de fuik waarin we gevangen zitten als mensheid. We willen wel de destructie bestrijden. Maar het ontbreekt ons aan voldoende macht en kracht en verhevenheid om het te doen. Om het te verwerkelijken. En daarom is dit een grootse belofte. Nu is de tijd gekomen, Heer, U de Schepper, om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. U gaat nu de destructors uitschakelen. En dat doet God soms op heel verrassende manieren. Soms doet hij dat door de oude mens van iemand uit te schakelen en hem opnieuw op te richten. Dat is bij Paulus gebeurd. Zeer destructieve, verwoestende man. En de oude Paulus ging daaraan. En er werd een nieuwe Paulus die in dienst kwam van Jezus Christus. En dat is het programma van de Heilige Geest. Dat hij het destructieve, het kapotmakende in onszelf gaat vervangen door het opbouwende en het vernieuwende. Zodat de woorden die wij spreken niet meer kapot maken en krassen aanbrengen op het leven van de anderen, maar heilzaam zijn. En soms doet God het ook door eenvoudigweg korte metten te maken met het kwaad. En zo heeft Jezus de strijd aangebonden met de boze geesten. Dat was oorlog. En de boze geesten wisten het. Wat kom jij doen, Jezus van Nazareth? Kom jij ons voor de tijd die God gesteld heeft vernietigen? Is het nu ineens zover? Ja, zei Jezus. Het is zover. Mijn hemelse Vader, de schepper die troont, bindt nu de strijd met jullie aan. En zo zie je in Jezus hem die op de troon zit. In die tekenen die Jezus geeft van heling en opbouw en genezing. Hoe mensen weggerukt worden uit de machten van de vernietiging. En dat proces, dat wordt in de Openbaring beschreven. Hoe God de strijd aanbindt met de machten van de vernietiging. Ze worden de schepping uitgedreven met grote kracht. Totdat aan het einde dat nieuwe scheppingswoord klinkt. Alles maak ik nieuw. Als je gelooft dat God de schepper is, dan zal hij vragen: waar blijven jullie nou? Doen jullie mee? Gaan jullie achter Jezus aan? Is mijn zorg voor de schepping die van jullie? De laatste dia, nog een keer. Onze planeet. Is Gods zorg voor de planeet ook onze zorg? De milieucrisis. De klimaatcrisis. Is het ook onze zorg? Omdat het Gods zorg is. Gaan we achter Jezus aan? Om de strijd aan te binden met onze eigen destructiviteit. En om echt te leren in de kracht van de geest. Positieve mensen te worden. Ook hier weer veel troost. De schepper reikt zijn eigen geest aan om ons tot vernieuwing te brengen. Verwacht het niet van je eigen krachten, maar verwacht het van hem. Er is geen mooier openingsakkoord van de christelijke geloofsbelijdenis dan gaan staan en zeggen: ik geloof in God, de Vader, de schepper van hemel en aarde. Amen. Wij zingen de schepper toe met Psalm 148, 1, 2 en 6.
Er is nu een moment van verootmoediging. Dat wil zeggen dat wij ons hoofd buigen in schaamte over hoe de mensheid heeft bijgedragen aan het verwoesten en bederven van de schepping. Ik lees een gedicht van Anton Chardon. Dat heet Krakkemikkig. Krakkemikkig is de wereld. Achterstallig onderhoud. En de schuld krijgt dan natuurlijk wie de wereld heeft gebouwd. Daar zit sarcasme in. Het sarcasme van de mens die zichzelf kent en zegt ja, ja. We wijzen beschuldigend naar God. Maar wat doen we zelf? Lied 168 is een lied dat wij ook weer namens de mensheid zingen. Let maar op. Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij u. Ook dat is een functie van de kerk. Dat je namens de mensheid schuldbelijdenis doet en om ontferming vraagt. Laten wij dat lied nu zingen. Lied 168 uit de eigen bundel. Wij zullen nu danken en voorbeden doen. En daaraan voorafgaand zal Arend Kastelein kort iets zeggen. Een oproep doen met betrekking tot de nieuw te starten Alpha-cursus.
Wat betreft de Alpha-cursus word ik hier langzaam al een bekende verschijning, denk ik. Maar we zijn inderdaad nog steeds heel enthousiast daarmee bezig. En ook wat de Alpha-cursus betreft heb ik eerst 3 praktische puntjes voor u. U hebt het waarschijnlijk ook al voorbij zien komen op het scherm. Vanmorgen, ik stond zelf aan de deur, ik heb het niet gezien, maar het zal vast gebeurd zijn. De inschrijving voor de komende Alpha-cursus, die begint op 30 september, die staat nog steeds open. En 23 september, dat is over 9 dagen, dan is er een informatieavond in het Schoots kwartier bij de Christelijk Gereformeerde Kerk, waar meer verteld wordt over de inhoud van de Alpha-cursus en hoe het toegaat. En daar is ook nog weer gelegenheid om te laten inschrijven. Dus ken je nog iemand die misschien een kandidaat is, of wil je misschien zelf daar gebruik van maken? Je bent van harte welkom op 23 september in het Schoots kwartier. Het is ook bekend dat wij als team voor de Alpha-cursus 100% bewust zijn dat de Alpha-cursus gedragen wordt door gebed. Daar heb ik al eerder voor gevraagd en ik vraag het nu opnieuw. En Ad zal er zo meteen voor gaan bidden. We weten dat God de Alpha-cursus heel rijk zegent over heel de wereld. Maar dat is ook dankzij het zeer zwede gebed dat we voor gedaan worden. Dus ik wil het u allemaal weer persoonlijk vragen. Bent u een keer in gebed, neem ook de Alpha-cursus mee. En waarvoor kun je dan bidden? Nou, voor het team, dat zij hun werk goed doen. Dat er veel deelnemers zullen komen. En dat de deelnemers die meedoen, dat die hun harten geopend worden, dat ze de boodschap inderdaad aannemen. Er is ook een wekelijkse gebeds-e-mail, zoals we dat noemen. Dan worden per e-mail de gebedspunten aangereikt. Wilt u in aanmerking komen om die e-mail te ontvangen? Dat kan. En dat kan dan door een e-mail te sturen aan Bart Moret, voor aan elkaar, @hotmail.com. En dat staat ook elke ochtend hier op het scherm. En als het nog makkelijker is, kunt u ook mij die e-mail sturen en dan stuur ik hem wel door. Een derde puntje, dan gaat het over koks en wat afwassers. Elke avond van de Alpha-cursus begint met een maaltijd. En die maaltijd die wordt altijd heel trouw bezorgd door leden van de 5 deelnemende kerken die meedoen aan de Alpha-cursus. En dat gaat dus dit jaar opnieuw op die manier gebeuren. Nu is het zo dat de eerste avond, dus de 30 september, dan staat deze gemeente ingedeeld om voor een paar koks te zorgen. En omdat het al zo snel aan zit te komen, zou ik nu even per hand opsteken willen vragen of 3 mensen zich nu op willen geven om voor 30 september te willen koken. Daar is Lia van Hoven. Meer vingers? Oh, daar. Ik zie Renske. En een derde. Daar. Tony? Oké. Tine die neemt daar notitie van. En die kun je eventueel ook benaderen om als je nog wat vragen hebt erover. Akkoord. Dan wil ik er nog een slotpuntje aan toevoegen. We hebben nu een fantastisch mooi nieuw kerkgebouw, het oogstgoed, maar ook praktisch biedt het zoveel meer mogelijkheden dan we gewend zijn. Ik heb ook al bedacht dat het een geweldige lokaliteit zou zijn om de Alpha-cursus te geven. Dus nu doen we het nog in het Schoots kwartier, misschien bij een volgende gelegenheid dat we het hier kunnen doen, want zou dat ook niet mooi zijn. We gaan ook nog meemaken dat we een ouderling krijgen voor het missionaire werk. Ik heb me van de week ook afgevraagd, die Alpha-cursus die ik dan zo mooi vind, Tino, is dat een soort privé hobby van ons? En ik ben me op het heel ook aan het lezen toevallig in Openbaringen. En ik dacht, zal er in die brieven die Jezus aan de 7 gemeenten heeft geschreven ook iets staan over missionair gemeente zijn? En wat blijkt nu? Jezus maakt in die 7 brieven aan die gemeentes lovende opmerkingen aan de meeste. Maar ook wat afkeurende. Maar er is 1 gemeente waar alleen maar lovende woorden gesproken worden door Jezus aan die gemeente. En wat blijkt nu? Deze gemeente, die staat ervoor bekend, dat die een gemeente is met open deuren. Of die open deuren geboden worden door Jezus. En dat zal bekend zijn, een open deur geboden worden, dat is een kans geboden worden om iemand aan te spreken en om het evangelie te brengen. Dus dat vond ik heel erg treffend. Lees het nog eens door. Misschien hebt u er wat aan. Dat waren, dacht ik, de vingers die ik wilde brengen. Dank u voor het aanstaan. En heel graag medeleven van uw kant. We moeten het met elkaar doen. En dat zal Jacqueline en Feiko ook helemaal van uitgaan.
Wij zullen in de voorbeden de Alpha-cursus aan God opdragen. Er is dringend gebed gevraagd opnieuw voor de situatie in Irak. Ik kreeg gisteravond een e-mail waar ik wat uit wil citeren. Een aantal christenen zegt: we hebben de stad Karakosh verloren. Ze viel in handen van IS. Ze onthoofden kinderen systematisch. Het is de stad waarin we ook voedsel hebben gesmokkeld. Duizenden vluchten de laatste nacht naar een andere stad. De VN heeft personeel geëvacueerd. Dramatisch. En daar is dan ook een hulpteam dat in grote benauwdheid verkeert op deze manier. We zullen ook voor onze broeders en zusters all over the world bidden in zulke soort dramatische omstandigheden. We hebben vorige week gebeden voor Petra van der Wellen. Deze week kwam er een bericht. Ze is alweer thuis en ze maakt het goed. En warempel, Petra, je bent er weer. Heel fijn. We zullen ervoor danken. Ik ga voort in gebed. Machtige God, lieve Vader. Voor uw troon buigen wij ons neer. In vertrouwen, in hoop, ook benard en verbijsterd door wat er allemaal gebeurt in de wereld. En wij willen u serieus nemen als onze schepper. Als hem die op de troon zit. En wij bidden u, Heer, doe wat u beloofd hebt. Bind de strijd aan met wie de aarde vernietigen. Vernieuw mensen. Vernieuw fanaten. Zoals u ooit Paulus vernieuwd hebt. Dat bidden wij ook voor de fanaten van IS. Vernieuw ze. Doe ze erachter komen hoe heilloos, hoe fataal de weg is die ze gaan. En wilt u toch het kwaad uitdrijven, zoals Jezus ermee begonnen is, dat afmaken en voltooien. En uw wereld redden van de ondergang. Ook van de ondergang door decadentie en verloedering en morele verwaarlozing. En help ons om in de kracht van uw geest ook werkelijk gelovigen te zijn
die u als schepper eerbiedigen en die voor niemand anders uiteindelijk knielen dan voor u en die Jezus volgen. Heer, alstublieft, wil ons aansteken door uw geest en vurig maken en bevestigen in het geloof, ons oprichten als we twijfels hebben en ons samenbinden in de hoop. Wij bidden u voor zoveel kinderen van u die vervolgd worden, die oog in oog staan met machten en krachten uit de afgrond. Wilt u zich over uw kerk ontfermen? Uw krachten schenken om vol te houden, om het kwaad te weerstaan, om martelingen te overleven, om niet te knielen voor de boze. Brengt u toch uitredding en hoort u naar hun smeken en roep om ontferming. Wij hier in een prachtig gebouw met zoveel mogelijkheden, in relatieve rust, help ons om op onze plek blijmoedige gelovigen te zijn. We bidden u zegen af over de nieuwe Alpha-cursus, dat er weer in eendracht en saamhorigheid in een constructieve geest met mensen gesproken wordt over het heil dat ligt in het aanbidden van u. Zegen het alstublieft. Wilt u ons allen kennen in wat we ook persoonlijk aan troost nodig hebben, hoe ons eigen leven blootstaat aan krachten die kapot maken. Ontferm u over ons. Ieder persoonlijk. En breng ons steeds weer in de sfeer van heling en vernieuwing van onze lieve Heer Jezus. En zo zijn we blij met Petra en Leo van der Wellen, dat ze nu weer saampjes in de kerk zitten. Wil ons zo als gemeente nabij zijn, in verbondenheid met onze broeders en zusters, in verbondenheid met de mensheid. En ons helpen om waardige getuigen te zijn van die ene grote naam, Jezus Christus. Amen. Dan is nu aan de orde de bevestiging van ouderlingen en diakenen. En dat komt omdat van een aantal van onze ambtsdragers de ambtstermijn verstreken is. Ik noem Gerrit ten Beste, Jan Boer, Remco Dijkman, Hans en Marjan van der Laan, Maimone en Melchior Mulder. Ook enkele wijkassistentes treden af. Irene Relieveld, Marie-José de Vos en Nel de Waal. En ook de jeugdassistenten Annemarie Rauw en Arend Vreugenhil. Wie er van hen zijn hier, is fijn als u even gaat staan. Wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie jullie dienst in de kerk van Christus hebben vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met de gemeente en met het ambt en jullie functie, waarin alles wat vertrouwelijk te jullie kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na jullie afscheid. En dan treden dus nu nieuwe broeders en zusters aan. De kerkenraad heeft u bekendgemaakt de namen van hen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken. Als ouderlingen zijn dat Jacqueline en Feiko Lanting voor het taakveld missionair, Rolf Pelleboer voor het taakveld jeugd en Hans van der Veen,
die niet taakveldouderling, maar meer pastoraal jeugdouderling zal zijn. En tenslotte als wijkouderling Johan van der Wiel. En daarnaast de diakenen Karin Berghuis, Martin de Jong en Hans Slot. Jullie hoeven niet te gaan staan, dat doen jullie straks. Jullie zijn dus nu waardig om in het ambt bevestigd te worden waartoe jullie door Christus geroepen zijn. En daarnaast treden ook nieuwe wijkassistentes aan. Dat zijn Annie Mulder en Martine Dijkman. En als jeugdassistenten Nathalie Ekelmans en Roelie van Hees. Nou, als die laatste even willen gaan staan voor zover ze er zijn. Fijn dat we jullie mogen verwelkomen. Dat doen we in dankbaarheid aan God. Ik ga nu kort schetsen wat aan eerst diakenen en later ouderlingen wordt toevertrouwd. En daarna vindt de bevestiging plaats. Het blijft bijzonder dat de Heer Jezus in het lijden van zijn kerk als kudde gebruik maakt van de dienst van mensen. Feilbare mensen, mensen die fouten kunnen maken. Mensen die met de handen in het haar kunnen zitten. En toch is het maar zo. Hij maakt gebruik van jullie. En in deze mensen hebben wij dus te maken indirect met de goede herder zelf. Hun ambtswerk is bedoeld om ons gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. En het geheim van hun werk is dat ze het doen namens hem die gekomen is om te dienen en niet om de baas te spelen. Die dienstbaarheid zie je in de eerste plaats heel duidelijk gestalte krijgen in het ambt van de diakenen. Van ouds waren de diakenen de mensen die de tafels bedienden. En daarbij zorgden ze ervoor dat de armen niet werden vernederd. Diakenen zamelen de gaven van de gemeente in om allen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen diakenen op voor het recht van de armen die om hulp roept. Voor wie zwak is en geen hulper heeft. En zo houden de diakenen ons bij de centrale les van het evangelie. Bij ouderlingen kijk je een andere kant op. Ouderlingen zijn aangesteld om de gemeente te houden aan de roeping om een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. En om getuigenis af te leggen van de naam van Christus midden in deze wereld. Ouderlingen treden op als vertrouwenspersoon. Om zo te zeggen ook als het geweten van de gemeente. En zij zijn er om hun broeders en zusters te bemoedigen in de navolging van Christus onze Heer. Ouderlingen zijn ook medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de predikanten. Ouderlingen vertegenwoordigen in hun pastorale zorg de goede herder. En daarom bezoeken zij de mensen ook. Bezoeken met de Bijbel open in liefde om te troosten en om te stimuleren om de goede strijd van het geloof te strijden en om te volharden in het geloof en de hoop. Als u een ouderling op bezoek krijgt, bedenk dan dat Christus tegen ze heeft gezegd: hoed mijn schapen. Alle ambtsdragers, diakenen, ouderlingen, predikanten hebben tezamen de verantwoordelijkheid als kerkenraad om de gemeente en elkaar in vieren, leren, dienen en getuigen bij Christus te bewaren. Ik wil jullie nu uitnodigen om naar voren te komen en jullie belofte af te leggen.
de Niel te bevestigen, ouderlingen en diakenen. Ja, keer je naar de gemeente, zou ik zeggen. Ik kom zo naast jullie staan. Maar zal eerst nog enkele inleidende woorden spreken. U, broeders en zusters, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden, herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is die aan jullie wordt toevertrouwd. Hij heeft de gemeente zich verworven door zijn eigen bloed. De kerk is van hem. Aanvaard daarom uw dienst met blijdschap. Voed jezelf met het woord van God. Volhard in het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. En nu moet ik even zoeken naar weer een ander papier. Hans Martin Johan, Hans Rolf, Feiko, Jacqueline en Karin. Nu jullie geroepen worden tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente, wil ik jullie uitnodigen om de volgende 4 vragen met een welgemeend ja-woord te beantwoorden. Ten eerste, ben je in je hart overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, houd je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerp je alles wat met dat woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente je ambt trouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten? En de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk te jouw kennis wordt gebracht. En ten vierde, beloof je je steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien je in leer of leven je te buiten zou gaan. Wat is jouw antwoord, Karin Berghuis? Ja. Jacqueline Lanting. Ja. Feiko Lanting. Ja. Rolf Pelleboer. Ja. Hans van der Veen. Ja. Johan van der Wiel. Ja. Martin de Jong. Ja. Hans Slot. Ja. Laten wij dan voor jullie gaan bidden. We danken eerst voor hen die hun ambt neer hebben gelegd. Dan bid ik met handoplegging namens u allen voor de diakenen en vervolgens voor de ouderlingen. Heere God, wij kijken dankbaar terug op de ambtsperiode van Gerrit ten Beste, Jan Boer, Remco Dijkman, Hans en Marjan van der Laan, Mai Mone, Melchior Mulder, Irene Relieveld, Vos, Nel de Waal, Annemarie Rauw en Arend Vreugdenhiel. Wij prijzen u dat u het hun gegeven hebt om in volharding en trouw er te zijn voor de gemeente. En nu zij terugtreden, bidden wij u of u het werk van hun handen wilt bevestigen. Help ze om nu ook los te laten. En ook de dingen die ze dwars zitten, waarvan het gevoel dat ze die niet helemaal goed hebben gedaan, om die achter te laten bij u. In uw genade en vergeving. Wij danken u voor Karin Berghuis, Martin de Jong en slot onze nieuwe diakenen. Wij bidden u, Heer, of u ze met uw Heilige Geest wilt toerusten. Heer, sterk Hans Slot met uw geest. Wil Martin de Jong kracht en trouw maken door uw geest. Wilt u Karin Berghuis toerusten met een geest van wijsheid en liefde om de dienstbaarheid gestalte te geven die u van diakenen vraagt. Wij bidden u of u ze de genade wilt geven. Al. Om trouw te zijn aan wat ze beloofd hebben. Om standvastig te zijn in hun werk. We bidden u voor hen om geloof en hoop en liefde. Zo dat ze ons als gemeente echt ook bijstaan om een dienende gemeente te zijn. Wij danken u voor onze nieuwe ouderlingen. Dat u hen geroepen hebt en dat ze ja hebben gezegd. En ook voor hen bidden we u om uw geest. Wilt u Johan van der Wiel met uw geest toerusten, zodat hij in rust en bekwaamheid de deuren binnengaat van de mensen die hij zal bezoeken. Wilt u Hans van der Veen uw geest schenken van kracht en elan om er te zijn, speciaal voor de jongeren van onze gemeente. Wilt u Rolf Pelleboer met uw geest van wijsheid en vuur bijstaan om in het taakveld jeugd beleid te voeren tot opbouw van de gemeente en tot zegen van de jongeren. Wilt u Feiko en Jacqueline Lanting samen met uw geest toerusten om in wijsheid de weg te vinden voor onze gemeente, om kerk te zijn in de stad en in de agglomeratie. Wij bidden u om uw genade, zodat ook zij hun belofte trouw zullen blijven en standvastig zullen zijn in het werk dat ze doen. En zo bidden we u ook voor de nieuwe wijkassistentes en de jeugdassistentes, Annie Mulder en Martine Dijkman en Nathalie Ekelmans en Roelie van Hees. Wilt u ook hen toerusten met alles wat ze nodig hebben om opbouwend bezig te zijn? En wilt u ook in de verdere behoefte aan wijkassistentes in onze gemeente voorzien? Heer, we voelen diep dat deze mensen niet in uw plaats komen, maar alleen maar in uw dienst. Maar wil dan ook door hun werk heen ons als gemeente opbouwen, als ware gemeente van Christus. Zo bidden wij u in de vergeving van onze zonden, in de grote naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wil nu u, gemeente, vragen om deze broeders en zusters te ontvangen. Ik stel u de vraag of u hen wilt ontvangen en hooghouden in hun ambt. En wil u vragen om dat dan staande te beantwoorden met de woorden ja, dat willen wij van harte. En daarna krijgt u de gelegenheid om en zusters toe te zingen met lied 22 uit de eigen bundel. En dat is een zegenbede. Maar eerst vraag ik u. Wilt u Slot, Martin de Jong, Johan van der Wiel, Hans van der Veen, Rolf Pelleboer, Feiko en Jacqueline Lanting en Karin Berghuis in uw midden ontvangen als ouderlingen en hooghouden in hun ambt? Laten wij ze dan toezingen met lied 22 uit de eigen bundel.
Ik weet niet of Hans en Karin en Martin nu gelijk aan de slag gaan, maar in elk geval wordt nu de collecte gehouden. En zullen de kinderen ook terugkomen in de dienst.
Het was natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Maar we hebben er toch iets van gemaakt over aan wie wij dachten. Daar hebben we aan de kinderen gevraagd. En Lisa, die had over opa Ton. En die heeft daar een mooie schilderij van gemaakt. En er zijn ook kinderen. Kan jij het zelf voorlezen wat hier staat? Wat heb je opgeschreven? Probeer maar even hierin.
Dat Jezus dood is gegaan.
Ja. Ja.
En dat de hond van mijn vriend dood is gegaan.
En wie heeft jou getroost toen?
Jo Christ.
Ja. En waar ben je nog meer verdrietig om geweest wel eens?
Omdat iemand ooit eens mijn moeder heeft uitgeschelden.
Ja, en wie ging jou toen troosten?
Mijn broer.
Wauw, goed hè?
Ja. En er zijn ook, die hebben een puzzel gemaakt. En die mogen ze thuis uit elkaar halen en weer in elkaar zetten, hè? Nou heb ik nog een andere mededeling voor de kinderen dadelijk even. Die kunnen straks bij de kinderbijbelgroep 1 een kleurpalet uithalen. De ene is tot 7 jaar en de andere is vanaf 7 jaar voor bij de fakkel. Die bestaat namelijk 25 jaar en 27 september is daar een of ander vertelstel. Die speelt twee leuke, bijzondere, spannende of misschien wel geheimzinnige verhalen. Dus bij deze.
En alle kinderen moeten volgende week extra goed opletten, want volgende week is er kinderbijbelgroep 1 en kinderbijbelgroep 2 en kinderbijbelgroep 3. En de meeste kinderen weten waarschijnlijk nog niet waar ze dan naartoe moeten, maar als ze dan bij die deur verzamelen, dan wijzen wij de kinderen wel de goede kant op. Kinderbijbelgroep 1 is groep 1 en 2. En 2 is voor 3 en 4. En 3 is voor 5 en 6.
Wij zullen nu belijdenis doen van ons geloof. Dat gaan we als volgt doen in een afwisseling van gesproken woord en lied. Fenna van Gurp zal de 12 artikelen namens ons uitspreken. Na het eerste, ik geloof in God de Vader, dan zingen we gezang 254 vers 2. Dan komt, en in Jezus Christus zijn enige geboren zoon. En na het hele stukje dat over Christus gaat, zingen we vers 3 van gezang 254. En dan komt het laatste gedeelte, en ik geloof in de Heilige Geest. En wanneer Fenna met dat stukje klaar is, zingen we gezang 254 vers 4. Ik zei Fenna, maar ik bedoelde mezelf. Namens u allen ga ik ervoor staan. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het Rijk van de Dood. Die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Onder de zegen van God de wereld in. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.